Geliefden in de Heer Jezus Christus, de prediking is uit het u gelezen schriftgedeelte uit Handelingen 15. En ik lees u daar nog eens uit voor de versen 39 tot en met 41. Handelingen 15, de versen 39 tot en met 41. Daar spreekt het woord van de Heer aldus. Er ontstond dan een verbittering, alzo dat ze van elkander gescheiden zijn. En dat Barnabas Marcus meenam en naar Cyprus afscheepte. Maar Paulus verkoos Silas en reisde heen der genade Gods van de broederen bevolen zijnde. En hij doorreisde Syrië en Cilicië, versterkende de gemeente. Een deel van velen, we letten vanavond op, ondanks en dankzij. Een deel van velen, ondanks, dankzij. Wij zijn de vorige keer geëindigd met de blijdschap over die troostrijke brief die de gemeente in Antiochië ontvangen heeft. Vanuit Jeruzalem, bevestigd mondeling door Judas en Silas, die zelf ook profeten en voorgangers waren te Jeruzalem, die ook de broeders vermaanden met vele woorden en ze versterkten. Die brief, waaruit werkelijk op een goede en bijbelse, goddelijke wijze wordt uiteengezet dat wij alleen uit genade zalig worden zonder de werken der wet. Als ze daar een poos geweest zijn, dan laten de broeders ze gaan met vrede tot de apostelen, maar het dacht Silas goed daar te blijven. Dat was het laatste vers, heb ik verleden week niet meer genoemd. Ik noem dat nu even daarom nog, omdat sommigen laten dit vers gewoon vallen en wijzen erop dat er iets niet klopt. In vers 33 is namelijk echt wel sprake dat de broeders hen lieten gaan met vrede tot de apostelen. Daar wordt duidelijk een meervoudsvorm gebruikt aangaande Judas en Silas. Maar in vers 34, daar lees je dan, het dacht Silas goed daar te blijven. Nu zeggen sommigen, omdat we straks merken dat Silas ook meegaat, meereist met Paulus. Sommigen zeggen, daarom hebben ze dat vers erbij gezet, sommige schrijvers, om te verklaren of om een tegenwicht te vormen tegen vers 33, waar staat dat zij samen in vrede teruggingen naar Jeruzalem, naar de apostelen. En dat dan in dat vervolg blijkt dat Silas daar blijkbaar tegenwoordig is en door Paulus als metgezel wordt verkoren om met hem mee te reizen. Ja, ik weet niet wat daar het probleem, er wordt wel een beetje een probleem van gemaakt, maar het lijkt mij niet zo'n probleem. Ja, voor mijn part is Silas teruggekomen en heeft zijn hart getrokken, heeft de Heilige Geest hem terug zo'n verlangen gegeven om terug te gaan naar Antiochië, dat hij weer teruggekomen is. Dat hij gedacht heeft, ja, ik ben toch voorlopig liever daar. Of dat hij een eindje op pad geweest is en tegen Judas heeft gezegd, joh, ik voel dat ik daar nog, ik wil daar nog blijven. Daar, in Antiochië. Waarom moet daar nou een probleem van gemaakt worden? Dat vind ik nou echt iets voor, ja, voor lettereters, om daar nou veel over te gaan schrijven en hoe dat nou geweest is, dat hoeft helemaal. Het heeft eigenlijk geen betekenis, zoiets. Het is wel eens leuk om het te lezen of om het te zeggen, maar het heeft verder niet zoveel betekenis. En er zijn zoveel mogelijkheden, dat het kan altijd, zoals ik al zei. Dus ik laat dat verder rusten en dat moeilijke versje naar de taalkenners en de schriftuitleggers, dat laten wij maar op zijn plaats nu. Het dacht Silas goed al daar te blijven, dus hij is gelijk alweer teruggekomen, of hij is kort daarna teruggekomen, maar in ieder geval, hij is de metgezel in het vervolg van Paulus op zijn tweede zendingsreis. Dan gaan we dan nu met dat 35e vers verder, wat ons ook is voorgelezen. En Paulus en Barnabas onthielden zich te Antiochië, lerende en verkondigende met nog vele anderen het woord des Heer. Je moet niet vergeten dat zo'n opschudding, zoals er geweest is, zoiets waarbij het echt over fundamentele dingen gaat, dat toch een nasleep heeft in de gemeente, in de gesprekken, in de manier van luisteren, in alles. Daar moeten wij nooit te gering over denken. Alles heeft toch een nasleep. Ergens is dat nog zo. Ook al zijn bepaalde dingen tot op zekere hoogte afgewikkeld, als het over leer of over leven gaat, wanneer er iets gebeurt of gebeurd is, heeft dat zijn nasleep. Het heeft zijn inwerking op de gedachten. Dat komt omdat wij mens zijn. En mensen kun je je niet indenken zonder emoties. En de een is daar misschien gevoeliger voor dan de ander. De een kan makkelijker een punt zetten als de ander. Maar feit blijft dat de mens een denkend wezen is. En dat de mens emoties kent. En dat de mens telkens weer terug leidende gedachten krijgt. En dat hij zo moeilijk iets achter zich kan laten. Dat zo is, dat blijkt ook uit de brieven van de apostelen, als ze bepaalde ketterijen, ook aangaande de wet, telkens opnieuw weer moeten bestrijden. Telkens opnieuw weer moeten zeggen, kinderkens, die ik wederom arbeide te baren, opdat Christus een gestalte in u verkrijgen. Dat kan wel eens moedbenemend zijn. Dat kan wel eens onze ziel brengen in een troosteloze overweging. Namelijk, is dat nou echt zo? Dat mensen persoonlijk of gemeentelijk in zo'n korte tijd zo kunnen veranderen naar een andere kant. Zo van de waarachtige blijdschap des geloofs, van de vrijheid die in Christus Jezus is, weer ingekapseld kunnen worden. Toch in die verkondiging die toch gekenmerkt wordt door het verbroken verbond der werken, waar weer de dienstbaarheid, het juk, het moeten, het systeem op de voorgrond treedt. Dat kan wel eens een uitermate verdrietige gedachte zijn. Als er een punt is dat ik, ja, tot op zekere hoogte iets kan voelen van wat de apostel aan de Galaten schrijft, dan is het dat punt. Als een moeder zegt, mijn kinderkens die ik wederom arbeide te baren. Iets van die hartstocht. dat het drijven is van de geest, maar toch ook in Paulus zielenleven. Om de gemeenten in het geheel en de lidmaten in het bijzonder te mogen zien opwassen tot een volkomen man. Te zien opwassen tot de vaste spijzen. Te zien opgroeien in de kennis van de Heer Jezus Christus. Dat Hij was. Om alle vastheid, alle zekerheid te zoeken buiten zichzelf. Dan denk ik, het is voor mij een gedachte. Maar in de geest heb ik het wel eens gezien, dat ik de apostel Paulus zo erbarmelijk heb zien huilen. In de eenzaamheid. Want wij kunnen er nog een praatje over maken. En mensen onderling, die kunnen wel eens zitten te kibbelen. En de een zegt, ik vind het te ruim. En de ander zegt, ik vind het dit. En de ander zegt, is dat. Maar dat snijdt geen hout. Daar lig ik niet wakker van. Maar daarom. Oh, dat zou ik me in kunnen denken. Dat die apostel, als die de geruchten hoorde. Dat die dan hard en zacht. Dat hij schettert en smeekt, als het ware, hè, aan die kinderkens. O, zijn jullie dan zo uitzinnig, dat je met de geest begonnen bent, ga je nu met vlees eindigen? Ja, dat kan ik zo verstaan. Ja, want daar gaat het om. Dat is de zending in principe. Gij zult, God voor de discipelen en de apostelen, mijn getuigen zijn. Niet de getuigen van mensen, maar de getuigen van Hem. En predikt het evangelie, die boodschap van Gods ontferming aan alle creaturen. En ik weet wel, daar komt alles tegen op. Die judaïsten, die kunnen zo ontzettend mooi praten. Die kunnen ons zelfs beschaamd maken. Als we er geen erg in hebben. Met ons te wijzen op onze uitwassen. Dan zeggen ze, nou, dat komt. Kijk, je moet toch een beetje dit, een beetje dat, want anders. En als de Heilige Geest ons niet voorlicht, dan lopen we erin. Ja. Ja, zeggen we dan. Het is wel waar hoor, wat Paulus zegt. Dat zeggen de Juden is het ook. Het is wel waar hoor, maar. Kijk, dat komt niet goed uit. We hebben nou eenmaal toch, hebben we toch onze roeping en onze dit en onze dat om zus en zo. Want Christus alleen, ja, dat is toch de gevaar. Dat stem ik wel toe als het gaat over een papieren Christus. Maar ik kan het niet toestemmen als het gaat over de dode en weer levend geworden zaligmaker. Die werkelijk als koning, profeet, priester het ambt bekleedt met eer. En in de harten en de gemeenten tot de orde roept. Elke keer weer. Ook als er dingen zijn die niet goed zijn, want wij zijn niet zonderloos. Ganselijk niet. Maar dat hij zijn tucht daarover laat gaan. Kijk, kun je nou indenken dat Paulus Barnabas onthielde zich in Antiochië. Lerende, onderwijzende. Het is een jonge gemeente. Grotendeels bestaande uit heidenen. Met allerlei vragen en problemen. Over alles en nog wat. Hoe moet dit nou? Hoe moet het nou als je vrouw niet meegaat? Of als je man niet meegaat? Daar stonden die mensen middenin. Hoe moet het als de kinderen die overstap niet kunnen doen? En zeggen, ja hoor eens, jij bent veranderd, maar wij veranderen niet. Wij hebben het best naar ons zin. Daar en daar. Hoe moet dat? Moeten we scheiden? Moeten we bij elkaar blijven? Moeten we met geweld onze kinderen dwingen om mee te gaan? Naar de samenkomst? Moeten we hardop bidden, zacht op bidden? Als mijn man het niet doet, moet ik het dan doen? Mag ik dat doen? De moeder? Ik noem nou enkele praktische dingen die daar zeer zeker aan de orde komen. Naast dat grote strijdpunt of we de wet van Mozes moeten onderhouden en de besnijdenis om zalig te kunnen worden, zijn ook al die dingen aan de orde. Je kunt merken, het lijkt wel alsof de gemeente van Jeruzalem in een zeker isolement terugvalt. Die grote vergadering lijkt het wel, die heeft alles gevergd. Daar heeft ze zich misschien wel voor een laatste keer zo duidelijk openbaar als moederkerk gepresenteerd, uitgesproken. Maar nu merk je, als het gaat om de levendigheid, om de beweging die er is, dat in Antiochië, daar bruist iets van het leven. Daar zijn jonge mensen, daar zijn verkondigers met nog vele anderen die het woord des Heren daar betuigen. Het is zo echt de werkplaats, zou je zeggen, van de Heilige Geest. De vonken vliegen in het rond. Met alle eerbied voor Jeruzalem, gemeente, die zo'n moederlijke, door de Heilige Geest geïnspireerde brief en boodschap hebben doorgegeven, is het toch net alsof het spoor van de Heilige Geest in zonderheid zich beweegt nu in de jonge gemeente. Het lijkt soms zelfs alsof Antiochië nog belangrijker is dan die oude stad en gemeente te Jeruzalem. Nou, daar zijn ze met de anderen aan het leren en aan het evangeliseren. Omdat er zoveel dingen zijn. In feite, al leven wij in heel andere omstandigheden, een andere tijd. En na 20 eeuwen christendom, in feite vind je bepaalde aspecten toch terug. Want vandaag de dag zijn er nog vragen. Zijn er nog allerlei dingen, confrontaties met dit, met dat, waarin mensen een weg zoeken. En waar gevraagd wordt, Heren, wat wilt u dat we doen zullen? Dat is allemaal niet zo simpel als dat velen het doen voorkomen. Nee. En is er ook sprake in bepaalde vragen van het leven aan elkaar vragen, met elkaar overdenken. Wat denk jij? Hoe ligt dat voor jou? Ja. In ieder geval een teken dat het woord van God, de openbaring van Jezus Christus, roept van alles op. Beweging. Zoek Het gaat. Het is allemaal niet vanzelf meer. Het goed en het kwaad. Het voor of het tegen. Het is niet vanzelf meer. Het berust niet alleen op puur zakelijke overwegingen. Maar we worden geconfronteerd met het woord wat tijd en eeuwigheid behelst. En daarom is het zo goed in te denken dat daar in die bruisende gemeente, waar zoveel jongeren en ouderen zijn, joden en heidenen, niet alleen de rust moet weerkeren en het onderwijs zo nodig is aangaande de grondstukken van de leer. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Maar dat ook naar alle kanten het woord wordt onderzocht en raad wordt gegeven op grond van datzelfde woord. En na enige dagen zei Paulus tot Barnabas: laat ons nu wederkeren en bezoeken onze broeders in elke stad in welke wij het woord des Heren verkondigd hebben, hoe ze het hebben. Vind ik zo mooi. Zo'n mooie zin. Daar spreekt iets uit, niet alleen van de roeping door de Heren tot zendingsapostel, heidenapostel, maar er spreekt tegelijkertijd ook in mede persoonlijke betrokkenheid en de liefde van zijn hart. Want ja, wij rekenen het allemaal, staat allemaal kort op elkaar geschreven, maar vaak liggen er jaren tussen. Jaren. En dan te bedenken die omstandigheden, die moeilijke omstandigheden, soms omstandigheden van grote druk, vijandschap, verdachtmaking, zodat ze soms al binnen heel korte tijd moesten vluchten of de stad uitgesmeten werden, zoals in het verleden ook al gehoord hebben. Ik kan me zo indenken dat dan opeens die begeerte, die liefde, maar ook een goede nieuwsgierigheid, een goede vorm van nieuwsgierigheid, zich af gaat vragen: hoe zou ze het hebben? Hoe zou het met die zijn en met die? Ja, kijk eens, als je elkaar elke keer ziet, dan is dat niet zo actueel. Maar ik heb dat nog wel, omdat je op zo, ik ben op vrij veel plaatsen geweest, een stuk of 12 verschillende plaatsen. En dan ben sommige mensen verliezen totaal uit het oog. Ik denk, hè, opeens, op een avond, daar zit je, hè, hoe zou die het nou toch maken? Ja, ik heb gehoord dat die helemaal niet meer naar de kerk gaat. Maar dat kan toch eigenlijk niet. Want ik heb die man horen spreken over Christus, over zijn werk, zijn persoon. Ja. Hoe zou die het toch maken? Hoe zou die het toch maken? Die was toen de tijd heel scherp, ja. Ja, dat is waar. Ik weet nog dat zijn dochter met een paar bruine schoentjes, lakschoentjes, thuis kwam. En dat hij zei: breng ze me terug. Ik kan niet ruilen, papa. En dat hij ze in de kachel stopte. Dat is waar, ja. Ja, dat is waar. Die vrouw, die heb ik later nog eens ergens gezien. Het was heel modern. En die man, heb ik gehoord, komt helemaal nergens meer. Hé. Hey. Wat kun je daarmee opeens? Het kan allemaal niet. Je kunt niet alles. En je kunt niet alles op. Dat hoeft ook niet. Maar die gemoedsstemming, hè, die kun je zo opeens zo overvallen. Toen ik in Drenthe was, bij het 40-jarig jubileum, jaren geleden, van dominee van Oostrom, toen zat ik naast, even naast die plaatselijke predikant. En we kregen zo, zeg, hoe maakt Kleiner het? Oh, zegt hij, die is, die heb ik gisteren begraven. Oh, daar heb ik zo vaak gelogeerd. Oh. Zeg, of ik vroeg, hoe is dat afgelopen? Ja, ik kan er niks van zeggen, ik heb er niks van gezegd, ik heb maar laten liggen. Oh, hoe is die dan gestorven? Ja, rustig. Kanker. Oh, maar gelijk verlang je dan om het echte te weten. Maar als iemand niet persoonlijk getuigenis geeft, collega's, als iemand niet persoonlijk zegt, kijk eens, ik weet, dan kun je toch niks zeggen? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik zeg, misschien heeft hij tegen jou niets gezegd. Zeg, kent u die man? Nou ja, zegt hij, ik ben er vaak geweest. Ja, maar hoe? Je kan ergens als een hervormde dominee, of als een goede dominee, of als een bondsdominee, kun je komen en informeren en noem maar op. Maar, dat zegt nog niet zoveel. Zie je, wat zou ik toch, die man was wat jonger, iets jonger dacht ik als ik, en daarom was ik misschien een beetje vrijpostig. Zie je, ik had toch zo graag nog eens even met hem gepraat. En dan zou die gezegd hebben, ik weet het, mijn verlosser leeft. Want die fietsenmaker, die hoorden er niet bij, joh. Die had een stuk levenswijsheid. Ik heb veel van hem geleerd, hoor. Een hoop eigenaardige dingen had hij ook. Maar één ding, daar was hij tot in het diepst van zijn ziel overtuigd. Kleine houdt geen stand voor het aangezicht van God. Nee. Ja, en dan voel je opeens die pijnlijke situatie. He, de dominee zei nog een keer, nou ja, hij heeft openlijk op sterfbed, zegt hij, ik heb verder niks gehoord. Ik zeg, nou ja, ze gaat mij ook niet om dat daar nou. Zeg maar, ik heb zoveel jaren, of ja, toch verschillende jaren, die man gekend. In zijn armoe, maar ook in, als die met een blik uit zijn ogen zei, dat is het, daarin is al mijn hoop. Nou, zo heb je wel eens veel van die oude dingen die komen terug in je leven, hè? En daarom kan ik dat zo goed begrijpen. Ze zijn daar geweest onder hoge spanning vaak. Ze zijn er geweest in grote strijd, bittere tegenstand. En die mensen, ja, dat zijn ook volgelingen van Jezus van Nazareth, van die secte. Hoe zullen ze het hebben? Ik verlang zo om er nog eens langs te gaan. En daarom klinkt dat zo kordaat. Laat ons nu wederkeren. Hier draait het nou wel. Er zijn zoveel anderen die alweer staan te spreken en te leren, het evangelie verkondigen. Maar laten wij nou teruggaan naar onze broeders. Zo mooi, hè? Zo kort, hè? Zo kort zijn ze er geweest. Sommigen hebben ze maar één keer gezien. Maar één avond, of maar één nacht, of maar één dag. Arme stokbewaarder. Oh nee, dat komt nog, maar ik bedoel, maar zo zijn er toch geweest in plaatsen waar ze maar kort waren. En dan niet meer. Hoe zouden ze het toch hebben? Zou ze opgewassen? Zou ze staande gebleven zijn? Zou ze bij de genade gebleven? Zou ze er nog vooruit durven komen? Dat ze er ook bij horen? Paulus kan het niet langer uithouden. Het is de Heilige Geest die hem drijft, uiteraard. Maar het is ook het hart van deze mens dat warm klopt naar die dingen uit het verleden. Die broeders, die toch, ja, er zijn er ook vast al van gestorven. Of omgebracht. Het is ook zijn hart dat trekt daar naartoe. Want ze hebben daar het woord van de Heer verkondigd. En de Heer heeft beloofd, dat woord zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen alles wat mij behaagt. Daarom naar de broeders. Hij denkt er helemaal nog niet aan dat dit, je zou zeggen, deze reis naar bekend terrein, dat uit zal groeien tot een grote tweede zendingsreis. Nee, de directe aanleiding is het verlangen om de broeders weer te ontmoeten en om ze een woord van bemoediging toe te spreken en van verheuging en om zo een rondreis te maken. Barnabas, die is er wel mee eens. Dat is ook een man door de Heilige Geest begiftigd met liefde om het woord van het evangelie overal heen te verkondigen. En Barnabas geeft raad, eigenlijk is dat woord een beetje zwak, je kunt beter zeggen, Barnabas wilde dat ze Johannes, die genaamd is Marcus, toegenaamd Marcus, Johannes Marcus Korta, dat ze die zouden meenemen. Dat was die betrekkelijk nog jonge man waar we in het verleden van gehoord hebben, die meeging op de zendingsreis, die uit een goed milieu, een goede christelijke familie kwam, moeder Maria, Patriciushuis misschien in Jeruzalem, waar de gemeente samenkwam, Johannes Marcus, de schrijver van het evangelie, die het uit Petrus' mond heeft opgetekend, naar men zegt. Maar die Johannes Marcus, die was nog niet op de helft zwart van de reis teruggegaan naar Jeruzalem. Ik heb toen getracht de achtergronden daarvan een beetje menselijk te tekenen. Zijn oom, die een beetje naar de achtergrond ging. Er werd sprake van niet Barnabas en Paulus, maar Paulus en Barnabas. Paulus, je zou zeggen, die drijvende kracht vooruit. Op Cyprus is het begonnen. Heel sterk. Die plaats waar Barnabas vandaan kwam. Barnabas de Leviet kwam van Cyprus. En daar heeft hij grote dingen meegemaakt toen Paulus het woord nam. Onder andere bij die tovenaar. Die zei dat hij wat groots was. En dan gaat Paulus nog verder als ze dan naar de andere kant gaan en ze willen nog verder gaan. Het binnenland in. Naar Antiochië in Pisidië. En nog verder misschien. Dan haakt Johannes Marcus af. Verzachtende omstandigheden, och, hij is nog jong. Hij verlangt naar zijn moeder. Zijn oom Barnabas, die een klein beetje naar achteren treedt. Kortom, ik heb toen verschillende dingen genoemd die middelijkerwijs mee hebben kunnen werken dat hij niet meer zag zitten. Dat hij teruggegaan is. Niet om de Heere te verraden. Nee, maar hij is niet rijp geweest daarvoor om nou werkelijk met afzien van alles, van Jeruzalem, van moedershuis, van alles, van zichzelf, van oom Barnabas, hij is niet rijp om dat allemaal te kunnen verwerken. Nou ja, je kan er lang of kort over praten, maar ik zou niet graag durven zeggen dat voor hem geldt: die is mijns niet waardig voor de Heer Jezus Christus. Nee. Nee hoor, hij is ook een kind van God. Maar ja. Nou, Barnabas, dat is een gul man. Barnabas is een man, een zoon der vertroosting. Barnabas is geen doetje, beslist niet. Hij kan heel wat gevaren trotseren. Hij is de man die Paulus geïntroduceerd heeft in de Jeruzalemse gemeente tegen alle gangbare meningen in. Hij heeft gezegd, broeders, je kunt die man niet aan zijn lot overlaten. Die man is echt. Daar heeft God een wonder aan gedaan. Dus het was geen doetje. Hij heeft Paulus in zijn hart nooit uit het oog verloren. Ook toen hij in Antiochië met veel zegen arbeidde, toen dacht hij aan, dat gaf God hem in. Paulus, dat zou nou een man zijn. Hier te zijn. Hij is hem zelfs op gaan zoeken in Tarsus, in Cilicië. Aan de andere kant was die Barnabas toch ook een goed man. En het woordje goed man, dat, het is erg moeilijk om dat nou uit te leggen. Maar zijn aard was toch zo dat hij niet gauw iemand kon laten vallen. Hij kon ondanks dit of dat verder. Daar kon hij een punt achter zetten. Hij kon het opnieuw proberen. Dat is een verschil in karakter. Je hebt mensen die zijn resoluut zeggen, jij hebt de zaak erbij laten zitten. Je hebt ja gezegd en het was, en toen is nee geworden, afgelopen. Daar begin ik niet. Die heb je. Kun je niet kwalijk nemen. En je hebt mensen die zouden 2, 3, 4 keer proberen. En zeggen, dat is voorbij. Ik hoop dat je er wat van geleerd hebt. Verschil. Barnabas, daarbij komen nog de bloedverwantschap, een neef. Barnabas die wil dat ze Johannes Marcus weer meenemen. Of dat hij nou ook in Antiochië daar is. Maar goed, dat laten we even buiten beschouwen. Maar Paulus die acht het billijk dat men die niet mee zou nemen, die van Pamphylië af van hen was afgeweken en met hen niet was gegaan tot het werk. Billijk. Dat woordje dat heeft een juridische klank. Billijk. Recht. Eerlijk. Paulus achtte het billijk dat men die niet zou meenemen die van Pamphylië af van hem was afgeweken en met hem niet gegaan was tot het werk. Dat is voor Paulus een breekpunt. Hoe kan dat dan? Ja. Is hier dan geen oplossing voor? Kunnen ze dan Johannes Marcus niet een kans geven? Aan wie, welke kant moet je nou gaan staan? Aan de kant van Barnabas, ook een man vol van de Heilige Geest. Een man met liefde in zijn hart. Dat heeft hij bewezen. Ten aanzien van de gemeente, maar ook ten aanzien van Paulus. Een man die ergens nog helderder soms uit de verf komt dan Petrus. Want Barnabas, je zou zeggen, die is ruimhartiger. En Paulus, die zo juridisch zou je zeggen, zo rechtvaardig zegt, nee, die niet, in geen geval. Dat wil ik niet. Daar begin ik niet aan, Barnabas. Hij is toen teruggegaan, hij ging met ons niet tot het werk, daar gaat hij nou ook niet mee. Nee, dat vind ik niet goed. Wat moeten wij nou zeggen? Calvijn wijst erop, als zulke mannen, die zoveel met elkaar meegemaakt hebben, wij zouden zeggen die wel een zak zout met elkaar samen opgegeten hebben, in verdrukkingen, in armoe, in lijden, in allerlei benauwenissen. Als zulke mannen wat krijgen met elkaar, Calvijn die denkt meer de kant uit van, waar moeten wij die nog zo weinig meegemaakt hebben? Laten wij dan gewaarschuwd zijn. Dat we niet tot een veel erger kwaad vervallen.
Maar er zit wat in, lijkt me. Om er zo op te wijzen. Maar laat ik trachten ook voor allebei te zeggen. Barnabas die kan een punt zetten. Barnabas zegt, ja, nou joh, dat is voorbij joh, die jongen, die, het is nou jong en... Ja, zegt Paulus, maar dat risico wil ik niet lopen. Dat risico neem ik niet. Want Barnabas, luister nou eens, het gaat niet om die neef van jou, het gaat niet om de Johannes Marcus, maar het gaat om de zaak van de Heer. Daar moet je niet zo over denken zoals jij. Dat kan niet. Dan komt hij daar straks bij mensen waar hij genees met ons naartoe geweest is. Maar hij is wel op weg geweest en naartoe. En stel je voor dat hij weer afwijkt. Ja. Ja, dan kun je natuurlijk zeggen. Barnabas, die zou dan kunnen zeggen. Nou, hey, laten we hem, wie wil jij dan meenemen? Nou, ik wil Silas meenemen. Silas. Die uit Jeruzalem hier gekomen is. Dat is een man naar mijn hart. Dat is een serieuze man. Geloof ik vast. Door God bediend. Ik kan me niet indenken dat hij... Nee. En een schone lei. Wat dat betreft. Nou kunnen we ze dan niet alle twee meenemen. Nou ja, alle twee, dat is dat ook weer niet nodig. Nou, ik ben ervoor dat we... Johannes Marcus, die heeft tenminste nog wat ervaring. Al is hij dan teruggegaan. Wie zegt dat het nou voor de tweede keer weer gebeurt? Dat weet jij toch ook niet? Geliefde gemeente, ik voel bij het overdenken van dit stukje, zo gaat het nou echt in de praktijk. Je moet niet zeggen, nou staat hij een beetje te overdrijven, want die heilige Paulus en die heilige Barnabas en, nou ja, nee. Zo moet je dat niet indenken. Die mensen waren heiligen, maar op een andere manier zoals wij ons dat voorstellen. Ze bedoelen het allebei goed. Ze hebben ergens allebei gelijk. Maar Paulus die acht het recht dat ze die deserteur, zo zou je het even kunnen zeggen, die halverwege de zaak in de steek heeft gelaten, dat ze die nu niet meenemen in ieder geval. Hoe krijg je je gedachten, Barnabas? Alsof er niks aan de hand is. Alsof er niks gebeurd is. We hadden er zo gemak van en we hebben maar verder samen. En dan komt er een verbittering. Een verbittering. En daar moet je niet gering over denken. Want de verbittering is nooit het werk van de Heilige Geest. Verbittering. Daar voel je iets in van de pijn die de boze ons aandoet. En ons eigen boze hart. Verbittering is niet iets heens. Je leest het ook, zij verbitterde de Heere bij het twistwater van Meriba. Hier zijn ze bitter tegen elkaar. Echt, je moet het je echt zo voorstellen, dat die mensen hebben, nou dat gebeurt niet, dan ga ik mijn eigen weg wel. Als je dat niet goed vindt, dan ga, als jij per se die Johannes mee wil nemen, dan neem hij maar mee, maar dan ga ik niet mee. Want ik neem Silas mee. Je zou zeggen, nu heeft de heilige God, hè, de duivel zo'n klap toegebracht daar in Jeruzalem, dat de gemeente unaniem zo'n troostrijke brief mocht schrijven aan de heidenen in Antiochië. Aan de gemeente in Antiochië. En zal het nou kapot gaan? Tussen twee mensen. Zal hij dan toch zijn doel bereiken? Wat denk je toch eens in, geliefde gemeente? Ik sta hier niet om de raadsels te vermenigvuldigen hoor. Maar ook niet om raadsels op te lossen. Eigenlijk om u ervoor oog te geven dat het echt waar is. Dat we mensen zijn. En dat we niet zulke overtrokken ideeën moeten hebben. En dat we wel eens, zegt de volksmond, mot hebben. En dat het niet altijd even goed valt. Niet goed te praten. Daar gaat het niet om. Maar ook niet dat heiligheidsidee wat wij mensen... Oh, die... Dat beleiden we wel. Hoe goed, hoe liefelijk is het dat broeders ook samen wonen. Maar daarom wonen ze nog niet altijd samen. God brengt het op zijn plaats. Maar wij zijn mensen. En dan zijn ze toch echt van elkaar gescheiden. Echt. En God had gezegd, zondert mij af, de Heilige Geest, Paulus en Barnabas, tot het werk waartoe ik ze bestemd heb. En nou toch. Nou zou je zeggen, nou heeft de duivel toch gewonnen. Ze zijn samengebracht en samen omstrengeld door de wil van de Heilige Geest. En nou worden ze gescheiden door een bitterheid. En dat je zegt, menselijk gesproken, is dat nou alles? Moet dat wel? Nou, daar gaan ze. Barnabas die neemt Marcus mee. En die scheept naar zijn oude vaderland Cyprus af. En Paulus die kiest Silas. En die gaat ook heen. Of dat ze elkaar nog gedag gezegd hebben, weet ik niet. Het is te hopen. Ik weet het niet. Misschien zijn ze wel zo boos geweest dat Paulus gehoord heeft, nou, Barnabas is vertrokken hoor, hij heeft de boot genomen, je moest de groet hebben. Oh. Ja. Maar ondanks dat, ondanks, maakt de Heere God het zo met die schermen. Kijk, je moet de Heere niet de schuld geven van de verbittering. Maar je moet de Heere wel de eer geven daarvan dat hij het kwaad, het nietige, het menselijke, wat bij ons is, toch op een zodanige manier kan neerzetten dat het tot meerdere glorie van zijn koninkrijk wordt. Tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Dat er nou twee groepjes op weg gaan. De een begint hier, of gaat daar verder, en de andere daar. Gij wel, gij hebt het ten kwade gedacht, zei Mozes, of Jozef, maar God heeft het ten goede gedacht. We hoeven elkaar niet te prijzen om de verbittering. Wij behoren te zoeken de vrede en de aangename rust. Maar wij mogen ook niet vertwijfelen en niet gaan schimpen als we dit meemaken en zeggen, nou, of dat nou. Nee. Ik verzeker u dat en Paulus, en Barnabas, en Marcus, ze hebben alle drie, na de explosie van bitterheid, hebben ze verdriet gehad. Echt waar. Ze hebben verdriet, ze hebben een terugslag gehad. Straks, als Paulus in de bekende plaatsen komt, dan zeggen ze, broeder, waar is Barnabas? Wat moet je dan zeggen? Waar is je vriend? Is hij er niet bij? Is er iets ergs gebeurd? Moet je voelen hoe pijnlijk. Nee hoor, het is voor die mensen is het heus niet een aardigheidje geweest waar ze geen last van gehad hebben. Later blijkt gelukkig dat alles goed gekomen is, dan krijgt Barnabas de groeten. En Paulus schrijft aan Timotheus, neem Marcus mee, die mij van veel nut is. En op meerdere plaatsen komt de hartelijkheid je tegen. Het is toch goed geweest. Als ik hier toch heel voorzichtig moet zeggen. Wie staat er nou het beste voor? Nou, ze staan er allebei wat de eeuwigheid betreft, staan ze er goed voor. Maar ik wil er toch een aandacht op vragen, voor vragen. Maar Paulus verkoos Silas en reisde heen. Der genade gods van de broeders bevolen zijn. Ik zeg niet dat het bij Barnabas niet gebeurd is, maar het staat er niet in. Misschien is die al weg geweest. We horen er niet meer van. Ik meen in heel de handelingen niet meer. komt niet meer aan de orde. God heeft zijn werk zeker gezegend, ook op Cyprus. Daar staat, meen ik, nog ter gedachtenis van de apostel, van Barnabas, een grote kerk, als die nog is. Maar verder horen wij er niet meer van. Maar Paulus en Silas worden de genade Gods door de broederen aanbevolen. Er is dus iets geweest in het optreden van Paulus, dat ze heeft laten voelen, ja. En ze hebben allebei gelijk. Maar toch konden ze niet, tegen Paulus zeggen, joh, dat doe je verkeerd, joh, luister nou eens naar Barnabas, of waarom moet je nou je zin zo doordrijven? Nee, ze hebben ze de genade Gods aanbevolen. Het lag oprecht. Daarom moeten wij die verbittering nou ook weer niet al te groot opblazen. We moeten het niet verkleinen, ook niet al te groot opblazen. We moeten alleen verwonderd zijn dat Gods woord ons zo eerlijk vertelt dat die grote, zeggen de mensen, die grote heidenapostel en die goede man Barnabas, die zoon der vertroosting, die met zulke liefdebanden verbonden was aan Paulus, dat we niet vergeten, het waren mensen. En God heeft wel alle macht om de scherven zo neer te zetten, dat het tot meerdere glorie van zijn naam en tot zaligheid van zondaren meewerkt ten goede. Amen.